Ik heb hierachter bestaan het profetische woord dat vast en zeker is. En daar wil ik het graag met u over hebben. Naar aanleiding van de tweede Petrusbrief wil ik graag met u lezen hoofdstuk 1 vanaf vers 16. Ik heb het niet uitgewerkt hier op de beamer. Hè, maar misschien kunt u met me meelezen als u een Bijbel bij u heeft of een telefoon. Waarop dikwijls ook een app staat, een Bijbel-app, waarin u kunt meelezen. En dat staat daar ook boven, het profetische woord dat vast en zeker is. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Heerlijkheid, ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij wel behagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet het goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet je allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Hemels Vader, dank u wel, Heere, dat u uw woord hebt gegeven aan ons. Heere, waarin u zichzelf geopenbaard hebt. Heer, u hebt zoveel dingen voorzegd, Heer, in uw woord. Heer, het is wat uw woord zegt, Heer, het gras verdort en de bloem valt af. Maar uw woord, uw heilig woord, blijft tot in alle eeuwigheid. Heer, dank u wel, Heer, en dank u wel, Heer, dat we dit mogen verkondigen vanmorgen. Heer, dat u blijft tot in alle eeuwigheid, Heer, maar ook die woorden van leven. Heer, waar zullen we anders heen gaan? Want bij u zijn woorden van eeuwig leven. Heer, die woorden, Heer, die u hebt gesproken, Heer, die blijven tot in eeuwigheid, Heer. En u zult volvoeren, Heer, wat u hebt gesproken. Heer, niets zal daarvan onvervuld blijven. En dank u wel, Heer, dat we zo mogen putten uit dit woord, ook vanmorgen. Heer, en dat we het naar deze wereld mogen kijken, naar onze levens mogen kijken, Heer, vanuit uw perspectief. Heer, en dank u wel, Heer, dat we een heerlijke toekomst tegemoet gaan. Heer, God, dank u wel, Heer, dat we dat mogen weten. Heer, dank u wel, Heer, dat we met u mogen leven. Heer, en dat we eens bij u zullen zijn in heerlijkheid. Dank u wel daarvoor. Prijs uw naam, Heer. Halleluja. Amen. Ik heb u vorige keer dat ik hier sprak een beetje meegenomen in mijn eigen leven. Hoe ik tot de bekering ben gekomen. En ik ga dat nu niet allemaal weer opnieuw vertellen. Maar even een paar grote lijnen voor hen die er niet was. En toen ik als student tot bekering kwam, heb ik eigenlijk achter alle kerkmuren in Zwolle gekeken om te ontdekken van wie Jezus is. En tot het moment ook dat er een spreker kwam uit Afrika. En hij geeft nu momenteel ook bijbelstudies. En ik kan rustig zeggen dat Eddie Bakker mijn geestelijke vader is. Het woord wat in die tijd gewoon tot mij kwam. De vier avonden van de zondeval. En de verlossing door Jezus Christus. Nou, alle studies die hij eigenlijk momenteel ook met u hier, met ons hier in de gemeente behandelt. Ik zoog het op. Ik zoog het gewoon op als een spons. En zo dorstig was ik eigenlijk, hè, dat ik het allemaal gewoon opnam. Ik zeg, Heren, dit zijn eigenlijk de dingen waar het om gaat. En ik was er zo aan toe en op een van die avonden was ik zo overtuigd van zonde dat ik op mijn knieën ging en tot de Heren bad. Heren, schep in mijn hart. Schep in mij een rein hart. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Wilt u gewoon dat doen, Heren? Want ik wil gewoon leven naar uw wil en niet meer leven volgens mijn eigen wil. Dat is wat ik naar verlang. Wat eigenlijk zeer intense week. En ik denk altijd nog wel gewoon dat deze week, die ik daarin heb meegemaakt, mijn leven op zijn kop heeft gezet. En dat mijn eigen leven helemaal daardoor is veranderd. Helemaal. Maar er gebeurde nog iets, en dat heb ik u nog niet gezegd. En dat was op de vierde avond. Toen was daar een prediking over de wederkomst van Christus. Over dat Jezus eens gaat terugkomen. Net zoals hij eenmaal is gekomen om met zijn bloed te betalen voor onze zonden. En zo zegt de Bijbel ook, zal hij voor een tweede keer terugkomen. En dat is een gebeurtenis wat nog staat te gebeuren. Maar aan het einde van die avond, de prediking duurde wat korter, het was er nog een andere broeder uit Zuid-Afrika bij. Ik weet niet of jij hem kent, Eugene Ferns, uit het ver verleden, maakt niet uit. In ieder geval, maar de Heer gebruikte hem op dat moment om mensen naar voren te komen, te roepen. En hij sprak woorden van profetie over deze mensen, zonder dat hij deze mensen kende. En op dat moment ook, toen gebeurde, werd ik op dat moment naar voren geroepen. Er werd de hand op mij gelegd, er werden ook woorden van leven als het ware tot mij gesproken. Hè? En ik vond dat eigenlijk zeer innoverend om mee te maken, ook zeer indrukwekkend, hè, dat er eigenlijk iemand is uit een ver vreemd land die op deze manier zo inspreekt in je leven. En waardoor je eigenlijk meekrijgt ook van, hé, er is een God in de hemel die bemoeienis heeft met mijn leven. Hè, en die mij kent. Die acht op mij slaat, maar sterker nog, hè, die mij ook iets van de toekomst laat zien van hoe hij mijn leven wil gebruiken en mijn leven wil inzetten tot eer en lof van zijn naam. En er waren een paar woorden bij, prachtige woorden, dat de Heer zei, en ik zal I will open your ears so that you might hear. Ik zal je oren openen, zodat je mag horen. En ik zal je ogen openen, zodat je mag zien. En er waren ook dingen bij, hè, want de Bijbel zegt ook, hè, wanneer er geprofeteerd wordt, hè, dan zal dat ter vertroosting zijn, tot bemoediging, soms ook tot vermaning. Of dat helemaal de juiste vertaling is. Hè, in de Bijbelstudies van Eddie kwam dat nog even naar voren. Maar er zat ook iets van vermaning in richting mij. Van hey, bepaalde aspecten in mijn leven moest ik eens wat nader onder de loep nemen en mij stoppen. Maar er kwam nog iets achterweg. En dat de Heer zei van, nee, je zult uitgaan om mijn woord te verkondigen. En je zult de mensen vertellen dat mijn komst zal spoedig zijn. Weet je, en ik weet niet wat er op dat moment gebeurde met mezelf, maar ik vond het heel erg overweldigend en indringend. Zoals ik zei, hè, dat er een God is die bemoeienis heeft met je leven. Hè, en deze woord als het ware meegeeft. En ik heb zo meegemaakt eigenlijk gewoon ook in die week, hè, dat ik weet van God leeft. Hij leeft. En zijn woord is levend. En hij heeft bemoeienis met deze wereld. En hij heeft bemoeienis met ons mensenkinderen. Is het niet geweldig? Is het niet geweldig? Ik heb ook nog even gekeken van, hey, maar wat is nou eigenlijk, hè, de kern van de profetie? En gaat het eigenlijk in dit gedeelte ook over? Zo'n vorm van profetie, hè, want wat deze man deed, is eigenlijk in geloof uitstappen. En woorden van leven, van bemoediging, van vertroosting doorgeven. En maar is dat ook eigenlijk de profetie, is dat ook wat hier bedoeld wordt in 2 Petrus? Maar daar komen we zo bij. Maar ik ging gewoon even in de Bijbel, in de studiebijbel opzoeken. De kern van het profeteren. Waar gaat het eigenlijk over als het gaat om profetie? De kern van het profeteren is het verkondigen van Gods wil en het onthullen van zaken die voor de natuurlijke zintuigen niet direct waarneembaar zijn. Er zijn soms van die dingen verborgen. Verborgen voor u en mij. Verborgen voor deze wereld. Maar soms zijn er van die mensen ook gegeven, gaven, gaf hij aan de mensen, zegt de Bijbel. Gaven van profetie heeft God gegeven aan de gemeente om de gemeente op te bouwen. De gemeente te bemoedigen. De gemeente te vertroosten. Dat is wat de Heere wil doen. En soms is dat gewoon heel persoonlijk. Hè, doordat er een hand wordt opgelegd. En dat de Heer iets persoonlijks, als het ware, onthult. over een mensenleven, over wat hij wil gaan doen. Soms is het een woord gewoon voor de gemeente. Dat daar is ook wat de Bijbel over spreekt. En dat God woorden geeft ter bemoediging en ter vertroosting. Wie echter profiteert, spreekt tot de mensen woorden van opbouw en vermaning en troost of bemoediging. En laat de 2 of 3 profeten spreken en laat de anderen het beoordelen. Dat is een beetje de nieuwtestamentische orde. En dat wanneer er gesproken wordt tot opbouw van de gemeente, de Bijbel zegt dan, hè, de nieuwtestamentische orde, en laat het er 2 of 3 zijn. Het kan er gewoon 1 zijn, zoals ik nu spreek hier, tot bemoediging, tot opbouw, tot vertroosting van de gemeente. Maar er mogen ook 2 of 3 zijn. Dat mag ook. En laten de anderen het beoordelen. Maar, wat is het belangrijkste? Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Iedere keer weer moet het zo zijn, wanneer er geprofeteerd wordt, wanneer de woorden van God doorgegeven worden, wanneer er een persoonlijk woord wordt doorgegeven aan iemand, dan moet eigenlijk wie centraal staan? Jezus. En niemand anders dan Jezus. Weet je wel, het is zo mooi als deze dingen werkzaam zijn in de gemeente. Wanneer broeders en zusters zich uitstrekken om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen. En al het begin is moeilijk. Ik moet een beetje water drinken, mijn mond is heel droog. Maar al het begin is moeilijk. Ik ben ook een keer begonnen met spreken om op te bouwen. Weet je, en ik had gelukkig dat ik gewoon bij Eddie een tijd lang met Eddie mocht optrekken en getraind mocht worden. En we hadden daar een paar bijzondere jaren toen ik bij Eddie op de boerderij was. En iedere morgen om 6 uur op, met 2 uur stille tijd, dan gingen we eten. En daarna gingen we geloof ik wat werken, klussen doen in huis. En daarna gingen we gewoon de geestelijke gaven als het ware ook oefenen. Ook gewoon om te preken, tegenover elkaar, soms in kleine groepen. Gewoon om vrijmoedigheid te ontwikkelen. En na verloop van tijd gingen we uit. Soms naar Koevoorde, soms naar andere plaatsen toe. Totdat de tijd rijp was om zeg maar ook weer uit te gaan. En van daaruit kreeg ik op mijn hart om gewoon naar broeder Harry te gaan in Ommen. Ik zeg, Harry, ik geloof gewoon dat de Heer mij roept om jou te gaan helpen. En ik wil me gewoon dienstbaar opstellen. Niet meer en niet minder. Ik heb geen ambities om iets te zijn, om wat dan ook te willen. Nee, dienstbaar zijn. Ik ben geroepen, zegt de apostel Paulus, om op te bouwen en niet om af te breken. Dat is ook een beetje gewoon de intentie gewoon van mijn hart. Om te helpen, op te bouwen en niet om af te breken. En zo, terwijl wij daar ook in Ommen waren. Toen maakte ik op een bepaald moment deel uit van de broederraad. En toen werd ik oudste, 10 jaar oudste geweest om daar de gemeente op te bouwen. Veel gedaan in prediking, veel gedaan in onderwijs. Heel veel van dat soort zaken. Totdat de Heer ons riep om ook de gemeente te gaan plaatsen en te gaan vestigen in Dedemswaard. Daar ben ik ook onderdeel van geweest. En broeder Art ook. Maar zo is dat de gezindheid van een dienstknecht om uit te gaan en op te bouwen en te bemoedigen. En het laatste waartoe een dienstknecht van God geroepen is, is om af te breken. Daartoe is een dienstknecht van God nooit geroepen. En u bent allemaal dienstknechten van God. En u bent allemaal geroepen om te dienen. Het lichaam van Christus te dienen en daarbuiten ook te gaan om te dienen. Maar u bent geroepen om op te bouwen en nooit om af te breken. En dat afbreken, lieve mensen, kan zo snel gebeuren. We hebben het vorige keer, ik heb er ook iets over gezegd. En deze mond ook is een venijnig kwaad. We kunnen er heel veel kwaad mee aanrichten. Met alles wat we zeggen. We kunnen er heel veel kwaad mee doen. Maar daartoe zijn we niet geroepen. We zijn geroepen om op te bouwen. En alleen dat alleen. Maar goed, zo mocht ik gewoon uitgaan. Om mee te helpen opbouwen aan het lichaam van Christus. En nu mogen we hier zijn. En ook met vanuit diezelfde houding, vanuit diezelfde gezindheid om op te bouwen en nooit om af te breken. En wat gebeurde tot mijn verbazing een paar weken geleden? En dan denk ik, prachtig mooi dat deze dingen werkzaam zijn. Toen kwam er een broeder naar me toe, ik ken deze broeder niet. En zei van joh, mag ik even jullie spreken? En toen zei hij tegen mijn vrouw en tegen mij, zei ik heb een woord voor jullie. En En hij wilde graag dat er een oudste bij was, maar er was op dat moment even geen oudste beschikbaar. Maar ik zei, spreek hem maar uit. En de Bijbel zegt, toetst alles en behoud het goede. En ik ga niet delen met wat hij met mij deelde, met ons deelde. En, maar ik was daar heel erg dankbaar voor. Dankbaar voor dat deze dingen werkzaam zijn in de gemeente van Jezus Christus. En tot opbouw, tot bemoediging, soms tot vermaning, maar ook tot vertroosting. Dat de Heer even opnieuw je een aanraking geeft. Van joh, ik heb bemoeienis met je. En mijn oog is op je. En zo ja, vind ik het prachtig, hè, als dit die vrijmoedigheid er ook in de gemeente van Christus Jezus is. Dat we elkaar op die manier willen bemoedigen en vertroosten. Maar goed, nu hebben we het over 2 Petrus. En dan zegt, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Hij zegt, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En de apostelen, de leerlingen van Jezus Christus, zijn door Jezus meegenomen. En ze zijn op dat moment ook uitgegaan om het woord van God te verkondigen. Toen Jezus zichzelf aan hen openbaarde. En wisten ze nog niet precies van wie hij was. En of hij inderdaad de lang verwachte Messias was. Maar Jezus stelde op dat moment ook de vraag van, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de zoon van de levende God. Gij zijt de Christus. En dat is de openbaring waar we allemaal toe mogen komen, lieve broeders en zusters. Misschien ook wel zover moeten komen. Dat we zeggen tegen God, ja, Jezus, om Jezus gaat het. Hij is de zoon van de levende God. Hij is de Christus. Hij is door wie wij gered zijn. Hij is door wie we kunnen uitroepen dat wij kinderen God zijn. En wij zijn het ook. En dan zegt de apostel Petrus hier, en wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Dat hebben wij niet gedaan. Van wat er in die tijd gebeurd is, dat mensen wel, dat er ook allerlei mensen waren die eigenlijk de leer van de apostelen verdraaiden en er van alles van maakten. En dat ze verkondigden van ja, maar Jezus, God is niet in het vlees gekomen in Jezus. En dat hij ooit terugkomt, ook dat gaat allemaal niet gebeuren. En dat soort leringen werden de wereld ingeslingerd. Maar hiervan zegt de apostel Petrus, maar dit soort verzinsels, dit soort kunstig, hoe zegt het nou precies? Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels. Dit soort dingen hebben wij niet gevolgd en hebben wij u ook niet verkondigd. Dat hebben we niet gedaan. Maar wat hebben wij wel gedaan? Wat hebben wij nu wel gedaan? Eigenlijk, wat hebben zij gedaan? En dan staat er in Lucas 24, en hij zei tegen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, en in de profeten, en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen, en hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden, en uit de doden opstaan op de derde dag. Dat is wat ze deden. En ze wisten, er was al een verwachting in hun leven van er komt een Messias. Er komt een Messias. En eigenlijk staat in de Bijbel, in het Oude Testament, staan er meer dan 300 voorzeggingen over de lijdende knecht. Over de komst van Jezus. Ja? En al die voorzeggingen die staan in de wet van Mozes. In de wet van Mozes wordt reeds Jezus al aangekondigd. In de profeten, waaronder Jesaja 53, dat de leidende knecht, hij die als een schaap wordt weggevoerd, ja, in geslacht zal worden. Jesaja 53. En in de psalmen, psalm 22, waar ook over het lijden van de Heere Jezus wordt gesproken. Vanuit deze achtergrond, vanuit deze profetieën, wisten ze, er komt een dag dat deze woorden in vervulling zullen gaan en dat Jezus zal komen. Dat de Christus zal komen. En dat wisten ze. En Jezus was bezig ook door de tekenen en wonderen die hij deed, door een onderwijs om dat te bevestigen ook in hun harten. Door ook die vraag te stellen, wie zegt gij dat ik ben? u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat begon meer en meer te dagen in hun hoofden van, dit is werkelijk de Christus, de lang verwachte Messias. Dit is de Zoon van God die zou komen en reeds van lange tijd aangekondigd was dat hij zou komen. Maar dan gebeurt er toch vervolgens op iets opmerkelijks. Namelijk, wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Ja, we zien eigenlijk de Bijbelse profetie voor onze ogen in vervulling gaan. Maar dan zijn we dadelijk op de berg der verheerlijking. En dan is Jezus daar en dan is Mozes daar en Elia. En Jezus heeft een gestalte aangenomen van verheerlijking. Een gestalte waarin hij was toen hij bij God was. En waarin hij nu is, nu hij weer een verheerlijkte. In zijn verheerlijkte staat ook bij zijn hemelse vader is. Zo is Jezus daar en dan zijn we daar op die berg der verheerlijking. En dan vindt daar die goddelijke bevestiging plaats. Dit is mijn gezoon, de geliefde en wie ik mijn welbehagen heb. En nu kunnen de discipelen er niet meer onderuit. Dit is die bevestiging. Die goddelijke bevestiging, die goddelijke aanraking, dat God zijn zoon aanwijst. Dit is mijn zoon, de geliefde, en wie ik mijn welbehagen heb. En als ze nou nog niet overtuigd zijn, dan weet ik het ook niet meer. Maar hier staat, en wij zijn ooggetuigen geweest. Wij zijn ooggetuigen geweest van deze dingen, waarbij God zijn zegel gedrukt heeft op Christus Jezus, de zoon van God. En dan staat er iets bijzonders, namelijk in de Petrusbrief. En dan staat daar, vervolgens in vers 19, als zij dan die stem hebben gehoord, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Nou, en dit vond ik een beetje vreemd. Ik dacht van, hoe is dit nou een logische vervolg op wat daarvoor staat? En ik heb nog een paar vertalingen daarbij opgezocht, en dan kom ik op de volgende verse uit. Er staat, en hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Door deze gebeurtenis. En dan in de Nadense Bijbelvertaling. En wij houden het profetische woord nu nog meer voor vast. Om vervolgens in de NBV. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. En dan in de Zuid-Afrikaanse versie heb ik er zelf even van gemaakt. En dat moet Gert Joop wel aanspreken. En dit heeft voor ons die boodschap van die profeten nog meer bevestigd. Ja? Dus dan zijn daar die goddelijke profetieën. Die woorden van God in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Ja, die worden, en dan komt daar de Heer Jezus. Hij openbaart zich aan hun. En ze zien dan wel van, hier is iets prachtigs bezig te gebeuren. God is bezig zijn woord te vervullen. De komst van de Messias, Jezus is. En dan is daar dan in één keer nog op die berg de verheerlijking, die goddelijke bevestiging. Waar de discipelen ooggetuigen van zijn. En dan zeggen ze eigenlijk, ons vertrouwen door deze gebeurtenis, ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen door deze gebeurtenis. Ja, niet iedereen krijgt zo'n goddelijke bevestiging. Ja, niet iedereen. Saul, die later Paulus werd, en die was ook ooggetuige. En toen hij op weg was naar Damascus, toen ontmoette hij Jezus ook. Toen had hij de Heer gezien op weg naar Damascus. En dat was hij een soort ooggetuige ook. En ik denk dat het een enorme ervaring ook is geweest voor hem ook. Ook een goddelijke bevestiging voor hem ook. Van Jezus is werkelijk de Messias. Lieve mensen, waar ik naartoe wil. En wat ik ook in mijn gebed vanmorgen al zei. Is God volvoert zijn plan. En God volvoert zijn woord. En soms gaan daar eeuwen overheen. Maar God volvoert zijn plan. En er kan geen boze intentie tegenop. En geen omstandigheid. En geen menselijk plan. En geen duivelsplan. Geen tijd ook. Hè, zoals ik al zei, soms gaan er eeuwen overheen. Maar niettemin gaat Gods woord in vervulling. We hebben nog niet zo heel lang geleden kerst gevierd. Hè, we denken dan aan de Heer Jezus dat hij lieflijk in deze wereld komt. En dat hij in een kribbetje ligt. Maar eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij hier in dit leven kwam, stond zijn leven onder druk. En de wijzen uit het oosten kwamen, die gingen naar Herodes toe, die vertelden dat zij hun koning wilden aanbidden. En koning Herodes, die had zoiets van, wie is die koning dan? En staat mijn koningschap onder druk? Hij zei tegen hen toen ze weer weggingen, vertel mij gauw wanneer jullie hem hebben gevonden, kom mij gauw vertellen, dan kan ik hem ook aanbidden. Maar dat was zijn intentie niet. Hij wilde hem eigenlijk uitroeien, deze pasgeboren koning, Jezus. Hij wilde hem uitroeien. Dat is wat hij wilde. En dan zien we ook gewoon dat er eigenlijk gewoon in de eerste twee hoofdstukken zien we de profetie al in vervulling gaan. Zo even een aantal profetieën genoemd. Hier staan een aantal profetieën onder. Ik ga ze dan niet allemaal met u lezen, maar hier staan een aantal profetieën onder. Maar ze gaan eigenlijk in de eerste twee hoofdstukken van Matthäus gaan ze in vervulling. En God moest spreken tot zijn kinderen, tot de wijzen uit de oosten. Maar goed, tot Jozef, door middel van dromen. En we zien tot vier keer toe dat God gebruikt dromen gebruikt om Jozef te waarschuwen, 3 keer. Maar ook de wijzen in het oosten waarschuwde hij ook in een droom. 1 keer, in totaal 4 keer maakt God gebruik van de droom om als het ware ook onze Jezus te redden. En zo wordt hij uitgeleid ook naar het buitenland toe, naar Egypte toe. Hij komt weer terug en hij komt ook weer wonen in Nazareth. En dan gaat er weer een profetie in vervulling, dat hij Nazareeën genoemd zou worden. Maar ik wil er maar weer aangeven, vanaf het eerste moment staat zijn leven onder druk. Maar dan hebben we daar de goddelijke profetie, het woord van God, dat God in vervulling wil brengen. Dan hebben we daar allerlei omstandigheden die daartoe neigen om dat woord onder druk te zetten, zodat het niet in vervulling gaat. Maar we zien altijd weer dat God boven de omstandigheid staat. En of dat nou een duivelse inspiratie is, of een menselijke inmenging, of wat dan ook. Niettemin, God blijft getrouw aan zijn woord en hij volvoert zijn woord. Dat is wat hij doet. Dwars door alle eeuwen heen en niets of niemand komt daar tussen. Niets of niemand. En zo is Jezus gekomen op deze wereld. Om te sterven voor jou en mij. Weet u, dat is één lijn van profetie die we in de Bijbel, die in de Bijbel naar ons toe komt. En er is een tweede lijn van profetie, want niet alle profetie gaat over Jezus. Wel heel veel. Maar niet alles. Een andere lijn van profetie, en dat is iets wat me de laatste tijd wat meer ook bezighoudt ook, is dat ik gewoon het woord van God zie ten aanzien van Jeruzalem, ten aanzien van Israël en het herstel van Israël in Jeruzalem. En ik weet niet wat de Heer daarin bezig is te doen, hè? Ik merk vaak in gemeenten dat er wat spanning op zit als het gaat om Jeruzalem en Israël en het wel of niet houden van de feesten en dat soort dingen meer. En maar toch ontkomen we er niet aan, ook als gemeente van Jezus Christus, om te kijken naar die andere lijn van profetie in Gods woord. En te kijken van, wat is God nou bezig te doen in deze dagen? Wat is God bezig te doen? En nu had ik het voorrecht om afgelopen jaar, dat was voor de eerste keer, dat een goede vriend van mij uit deze gemeente mij vroeg van, Gert, eigenlijk wil ik nog een keer met Loofhuttenfeest in Israël zijn. En ik zei, ik wil eigenlijk ook altijd nog wel eens kennen. Israël hoeft niet per se met Loofhuttenfeest te zijn. En ik ben ook niet zo van het feesten, hoe heet dat? Het houden van de Bijbelse feesten en dat soort dingen meer. Maar ik weet wel, ook in deze feesten liggen lijnen van profetie over de komst van de Heere Jezus. Ik zeg maar, ik wil heel graag van dit aanbod gebruik maken. En zo ben ik met broeder Karl, ben ik afgelopen oktober in Israël geweest. In Jeruzalem. En ik vond het fantastisch. Fantastisch gewoon. Ik even twee dingen, we hebben veel gedaan, maar even twee dingen. De eerste dag dat we er waren, toen maakten we de Jeruzalemmars mee. Hebben we 50.000 mensen waren op de been om door Jeruzalem te wandelen. En er waren mensen uit 50 verschillende landen die er waren om het Joodse volk een hart onder de riem te steken. Het was een zeer kleurrijke, muzikaal gebeuren. En ik vond het prachtig, er werden cadeautjes uitgedeeld aan de kinderen die daar langs de kant van de weg stonden. Prachtig, mooi. Geweldig mooi om dit te zien. En eigenlijk ook wel een wonder dat dit kan. He, want het Joodse volk, de Joodse staat zoals die nu bestaat, bestaat nog niet zo heel erg lang. En maar er was ook een andere dag, toen stonden we daar op de muren van Jeruzalem. Dat zullen veel van jullie misschien wel eens gedaan hebben. En maar toen zijn we een gebedswandeling gaan maken. Om eigenlijk het woord van God te proclameren op de muren van Jeruzalem. En natuurlijk ga je dan de avond daarvoor ga je de Bijbel lezen. De Bijbel lezen om te kijken van, hé, wat zegt Gods woord nu eigenlijk over Jeruzalem? En wat zegt Gods woord nu over Israël en het herstel van Israël en het herstel van Jeruzalem? Wat zegt God over deze dingen? Weet je, en ik kwam toen bij dit vers uit. Bij Hosea 6, vers 1 tot 3. Ja, en dan zelfs een van die profetieën die gaat over Israël en over het Joodse volk. En daar staat, kom, laat ons wederkeren tot de Heer. Want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven, ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heer kennen en dan jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang en dan komt hij tot ons als de regen. Als de late regen die het land besproeit. En dit was het woord wat ik eigenlijk op de muren van Jeruzalem, tussen die schietgaten door, met het uitzicht op Jeruzalem, op die oude muur, voor mezelf aan het lezen was, het ook aan het proclameren was over Jeruzalem. We hebben feest gevierd met de Joden, Simchat Torah, de vruchten der wet hebben we gevierd. En dat de Torah op de schouders gaat. En we hebben het Loofhuttenfeest gevierd, overal Loofhutten in de stad Jeruzalem. En ik dacht bij mezelf, lieve mensen, wat gebeurt hier toch allemaal? Hebben jullie zelf wel door dat jullie deel zijn van de vervulling van goddelijke profetie in deze dagen? Ja? Want het is eigenlijk heel wonderlijk van wat er eigenlijk door de eeuwen heen ook met dit volk is gebeurd. De Bijbel zegt in Deuteronomium 28 van dat God zegt van ja, als jullie mij gehoorzamen, dan zullen jullie voor mijn aangezicht leven. Maar als jullie mij niet gehoorzamen, dan zal ik jullie van voor mijn aangezicht wegdoen. En dan zullen jullie weggevoerd worden. Dus ze zijn tot 3 keer toe weggevoerd, maar ook tot 3 keer toe weer teruggebracht. Ze zijn naar Egypte weggevoerd, omdat ze niet luisterden naar de Heer. Maar ze zijn weer teruggebracht. En ze zijn op dat moment naar Babel weggevoerd, ja, in ballingschap. Maar ook weer na 70 jaar zijn ze weer teruggebracht. En nu aan het einde der tijden, na de kruising van Christus, zijn ze weggevoerd. Maar nu over de ganse wereld zijn ze weggevoerd, maar ook weer teruggebracht. Ezekiel 37 spreekt erover ook aan. Een van die profetieën die gaat over Israël, over Jeruzalem. En dat als het ware gewoon ook, ja, dit volk als het ware begraven ligt onder de volkeren. En maar dat er een dag komt dat de Heer hun weer tot leven zal wekken. En dat hij hun terug zal vuren. Dat hij jagers en vissers zal zenden om hen weer terug te brengen. Weet u, het is voor God is niks onmogelijk om het woord dat hij 1 dag gesproken heeft, om het een andere dag, ook al is het na 2000 jaar of na 2 dagen, om het in vervulling te doen, laten gaan. En hij laat het in vervulling gaan. En we zien het voor onze ogen gebeuren dat hij zijn woord volvoert. Hij doet het, hij is bezig het te doen. En wij mogen gewoon deze dingen tot ons nemen en dan mag het ons bemoedigen ook dat God boven alle omstandigheden staat. Hij staat er boven. Ja, we mogen daaruit daar kijken, mag ons verbazen, maar hij doet het. En zo heeft hij ook het Joodse volk teruggebracht. Het is echt een wonder dat ze nu opgegaan, geassimileerd zijn in de volkeren, onder de volkeren. En dat ze als daar helemaal verdwenen zijn. Maar God heeft dat verhoed. God heeft het verhoed en hij heeft ze weer teruggebracht nu. En ze vieren feest voor zijn aangezicht. Is er al dat geestelijke leven wat we eigenlijk zouden willen zien ook in dit volk? Nee, misschien nog niet ten volle. Maar Ezekiel 36 zegt, maar ik zal een nieuwe geest in uw binnenste schenken. En ik zal rein water over uitsprinkelen. En ik zal u weer opnieuw tot leven wekken. Dat ga ik doen. En we kunnen eruit zien dat deze dingen gaan gebeuren. Ze zijn al teruggebracht. En wie weet wanneer het zo ver komt dat God ook van zijn geest de kracht zal uitstorten op dit volk. Opdat ze 1 dag ook aan hun bediening zullen voldoen. Namelijk omdat ze uit zullen gaan. Als u de hoofdstukken in Jesaja leest over hun bediening. Dat ze zullen uitgaan om ook te verkondigen dat er maar 1 God is. En dat is hij die ons geschapen heeft. Deze wereld gemaakt heeft. Hun bediening ligt daarin in de verkondiging dat er maar 1 God is. dat er maar één God is. Dat is onze God die ons Jezus heeft gegeven. Er staat hier iets opmerkelijks in. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen. Hij leeft en daar de dagen zal hij ons oprichten. Even heel kort. Hij zal ons na 2 dagen doen oprichten. We kunnen eigenlijk gewoon wat Gods handelen met de mensheid opdelen in een tijdvak gelijk aan een week. En dat net zoals God ook de wereld heeft gemaakt in 6 dagen. En dat er op een 7e dag een rustdag zou zijn. Zo is eigenlijk Gods handelen ook te vertalen in 6 dagen. Of weliswaar 1000 jaar. Wat staat voor een dag? Van Hof van Eden tot Abraham. 2 dagen, 2000 jaar. Van Abraham tot op de komst van Christus. Nogmaals 2 dagen of 2000 jaar. En dan van Christus' eerste komst tot op Christus' een tweede komst. Opnieuw 2 dagen. En dan staat hier, hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. Dus met andere woorden, na de verschijning van Christus, zijn eerste komst. Ja, dan staat er dus eigenlijk over het Joodse volk geschreven. Na 2 dagen zal hij ons doen herleven. En ten derde dagen zal hij ons oprichten. En waar leven we nu? We leven nu hier. En na 2 dagen, na 2000 jaar zal hij ons doen herleven. 1948, herstel van de staat Israël. Hij zal ons doen herleven. Ja, en dan ten derde dagen zal hij ons oprichten. Die tijd dat dit volk wordt opgericht en aan hun bestemming zal voldoen. Ja, en hun bestemming zal gewandelen. Die tijd is aanstaande. Dat is wat er gaat gebeuren. God heeft het reeds voorzegd in zijn woord. Hij heeft het reeds voorzegd. Ja, hij heeft het voorzegd ten aanzien van de komst van Jezus. Dat hij zegt van, mijn zoon, de geliefde die zal komen om te sterven voor alle mensen, om voor hun zonde te betalen. Deze 300 profetieën die besloten liggen in 1 man, zijn in vervulling gegaan in Christus Jezus. Maar ook al zijn beloften, al zijn woorden van heil die hij over het Joodse volk heeft uitgesproken, die zullen ook tot in vervulling gaan. En we staan erbij en we kijken ernaar en we verbazen ons van wat God aan het doen is. Maar als we dus stilstaan bij wat God reeds heeft gedaan in Christus Jezus, als we stilstaan bij wat God nu aan het doen is in deze dagen, ten aanzien van zijn handelen met Israël, ten aanzien van het Joodse volk, dan mogen we ook stilstaan bij het feit van wat God gaat doen in de toekomende tijd. Want als we naar dit plaatje kijken, dan staat daar eerste komst, 2000 jaar Christus, zijn tweede komst, dan het millennium, dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, we zijn 2000 jaar verder. De komst van Christus is aanstaande. Ja? En er zijn nog een aantal woorden van God die nog niet in vervulling gegaan. Maar als we weten dat God zijn woord volvoert, en dat doet hij, dat hebben we het net over gehad allemaal, dat hij zijn woord, dan zal ook de tweede komst van Christus ook in vervulling gaan. Toch? Hij zal komen. En hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg en al de heiligen met hem. En dat mag ons in beweging zetten. En dat mag ons een heilige verwachting doen laten zijn van dat Jezus gaat komen. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons te goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijn in het heiligdom gaat. Want dat had hij dikwijls moeten leiden sinds de grondlegging de wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offeren de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, tenzij je in Jezus bent. Want wie in Christus Jezus zijn, die worden niet meer geoordeeld. Want hij heeft het oordeel voor ons gedragen. Maar goed, en zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, hij komt ten tweede male zonder zonde aanschouwd te worden door hen die hem tot een heil verwachten. Ja? Dus hier ligt een profetie in voor de toekomende tijd. En die tijd kon wel eens dichterbij zijn dan dat we denken, dat deze profetie van de komst van Christus, zijn tweede komst, dat die ook in vervulling zal gaan. En er is totaal geen reden voor ons gelovigen vandaag de dag om te twijfelen aan het in vervulling gaan van dit schriftwoord. Totaal niet. Want God is getrouw. Ja, want de bloem valt af en het gras verdort, maar het woord van God blijft tot in eeuwigheid. En er is niets of niemand wat dit kan hinderen om het in vervulling te doen laten gaan. Geen tijd, geen omstandigheid, geen menselijke inmenging of duivelse inspiratie. Niets kan het verhinderen dat God zijn woord in vervulling zal laten gaan. Hij zal het in vervulling laten gaan. Hij zal aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Hij komt voor zijn gemeente. Hij komt voor allen die hun vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld. Weet u, wat doet u dit? Deze wetenschap dat hij terugkomt. Ja, de Bijbel zegt van, hè, laten zij die hun verwachting op hem hebben gesteld, laten zij zichzelf reinigen. En laten ze vol verwachting hier leven op deze wereld totdat hij komt. Laten zij hun leven zo inrichten. Alsof hij morgen gewoon voor de deur staat. Weet u wel, dit betekent iets. Dat Jezus komt. En er waren in de tijd van de eerste komst van Jezus, waren de mensen die zich voorbereidden op die dag. Met vasten en bidden totdat hij kwam. En zo was daar een Hanna en een Simon. Maar hoe zal de gemeente God de gemeente van Christus Jezus aantreffen? Zal hij het geloof vinden op aarde? En hebben zij hun leven zodanig ingericht dat zij ook hun harten ook werkelijk kloppen voor de komst van Jezus Christus? Weet u, het woord van God zegt. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt. En de morgenster opgaat in uw hart. Weet u, dit is een beetje een duister plaatje. En dat plaatje zou nog duisterder geweest zijn als er helemaal geen licht was geweest. En door die lamp kun je ook zien dat er wat voorwerpen onder staan. Van ver af kun je niet goed zien, maar er zijn een paar auto's. Maar door dat licht kun je de contouren van die auto's zien. En eigenlijk zegt het woord van God ook, het woord van God, dat profetische woord, is ook als een lamp wat schijnt in een duistere plaats. En dat geeft ons allereerst zicht van waar het naartoe gaat, dat Jezus terugkomt. Het geeft ons duidelijkheid. We zijn niet als mensen die niet weten wat er gaat gebeuren in deze wereld. We mogen ons vertrouwen op God stellen en op Jezus Christus. En dat geeft ons richting en oriëntatie. Ja, dat is wat het profetische woord doet. En daarom is het eigenlijk zo'n prachtig mooi boek, ook Gods woord. Hè, met al die voorzeggingen erin. En over de eerste komst van Jezus, ten aanzien van zijn handelen, ten aanzien van Israël, maar ook ten aanzien van de komst van de Heer Jezus, dat hij straks ook terug gaat komen. Weet u, en ik hoop gewoon dat dit iets mag bijdragen aan de verwachting in uw leven. Voordat u daaruit zult gaan zien. En dat hij komende is. Amen. Zullen we danken? Hemels Vader, wil u danken, Heer, voor wie u bent. Heer, wil u danken dat u een goede God bent, Heer, dat u uw woord hebt gegeven. Heer, de God, dat u het ook in vervulling doet laten gaan. Heer, de God, en wellicht, Heer, leven we heel dicht in die tijd. Naar die tijd toe, Heer, dat u terugkomt. Heer, dat u uw gemeente klaarmaken. Heer, dat we ook in een heilige verwachting mogen leven, Heer, van uw komst. Heer, in onze levens als zodanig ook zullen inrichten. Heer, dit zal zo helpen, Heer, de tijden te verstaan. Heer, want uw komst is zeker. Heer, u staat voor de deur en u klopt. Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel voor wie u bent. We prijzen uw heilige naam. Amen.